Zo, ja. Oh, kijk, ik heb een kort kabeltje, zie ik. Is dat ook goed? Denk het wel. Ja, alles gaat toch anders. Ik ga trouwens wel een timer zetten. Even kijken. Dan weet ik namelijk wanneer ik een uur volgepraat heb. Dan moet ik denk ik gaan afronden. Want alles gaat anders. Je ziet het al. Van ik mag al vrij vroeg spreken. En ook in mijn voorbereiding gaf God me allemaal opdrachten waarin het allemaal anders ging dan ook ik het gewend was. Maar goed, ik dacht, we gaan dat gewoon doen. Ik ga vanmorgen een boodschap delen. Waar God eigenlijk de vorige keer dat ik hier kwam, al mee bezig was. Alleen toen vond ik zelf, in alle nederigheid, dat ik nog niet genoeg puzzelstukjes had. Het verhaal is nog steeds niet af. En dat vond ik dus ook wel. Hè. Wij leren altijd, als je opgeleid wordt om te spreken en zo, dan leer dat je pas moet gaan spreken over dingen waar je eigenlijk al van de achterkant terug kan kijken. Daar ben ik het niet altijd mee eens. Want ik vind dat er juist heel veel kracht zit dat mensen ook inzicht krijgen in wat er aan de andere kant gebeurt. En dat mensen kunnen delen, hè, dat je deelt wat er in je leven, hè, hoe God daarin werkt en hoe die dan spreekt en dat soort dingen. Dus ik vind het eigenlijk op sommige momenten juist heel erg passend en belangrijk om op dat moment al te gaan spreken als die puzzel voor mij, in dit geval spreken, nog niet af is. Maar er is ook een andere reden. Ik had het ook al onder andere met Twan gedeeld. Is dat God nu heel duidelijk was en nu is het de tijd voor deze gemeente. Want het is tijd dat ze met de boodschap ook iets gaan doen. Dus ik leg al meteen ook wat zwaarte erop. Het is aan jullie om te toetsen en te kijken wat jullie ermee doen. Maar ik ervaar heel duidelijk dat het een serieuze boodschap is voor deze gemeente vandaag. En niet pas over bijvoorbeeld 2 maanden. En we gaan het vanmorgen hebben, ja, eigenlijk over de dag, tenminste dat heeft mij heel erg bezig gehouden en geïnspireerd, de dag dat de manna ophield. He, want wat als de manna ophoudt? En we gaan het daarin hebben over in welk seizoen zit u? Zit jij? Dat is persoonlijk. Maar ook in welk seizoen zit de gemeente? Want het is belangrijk dat we weten in welke fase en in welk seizoen we zitten. Want daar past namelijk een bepaalde manier, een bepaald gedrag bij. Bij het ene seizoen zijn andere behoeftes dan in het volgende seizoen. En zo kun je je leven en je leven met God afstellen. Zo kun je hoe je de gemeente inricht afstellen op de fase, op het seizoen waarin je in zit. En ik heb wat dat betreft een wijze vrouw, want ik denk dat ik wekelijks prediker 3 hoor. Voor alles is een tijd. Ik denk dat ik dan niet overdrijf. Ik word er echt helemaal mee plat gegooid en ik denk altijd, wat moet ik ermee? En ineens ja, sta ik hier en kan ik dat mooi aanhalen. Want inderdaad, voor alles is een tijd. En ik heb het over hoe richt je dan ook de gemeente in. Gewoon een voorbeeld. Nee, dat ga ik achteraf doen, want anders, dat ga ik doen. Ja, Paulus die schrijft ook over verschillende geestelijke leeftijden. Hè. We hebben baby's in geloof, we hebben peuters in geloof, we hebben pubers en we hebben geestelijk volwassen mensen. En je kunt je voorstellen dat als je zelf net tot geloof bent gekomen, of we zouden dat zeg maar een baby in geloof kunnen noemen, dan heb je heel ander voedsel nodig dan dat een geestelijk volwassen persoon nodig heeft. Voor een gemeente geldt dat ook. Als je een gemeente hebt waarvan heel veel mensen net tot bekering zijn gekomen, zul je een andere boodschap moeten prediken, en ik denk zelfs ook andere liederen moeten zingen, dan in een gemeente met mensen die geestelijk volwassen zijn. Als je, want daar gaan we het over hebben, we gaan het over de geschiedenis hebben van Israël, het volk van Israël wat in Egypte leeft, in overvloed, wat leeft in slavernij, wat bevrijd wordt, de woestijn doorgaat en het beloofde land in beslag gaat nemen. Gaan we helemaal door. Ik ga dat kort houden. Ik zei al, een uur, dan red ik het denk ik net in. Nee hoor. maar daar gaan we wel verschillende fases uithalen. En daar kun je ontzettend veel over vertellen, want ik geloof ook dat je daar dus mee, door die bril van die verschillende fases van Egypte, de woestijn en het beloofde land innemen, dat je daar ook door die bril naar geloofsleven kan kijken. Maar we gaan het vandaag nog wat globaler bekijken. Maar als je dus als gemeente bijvoorbeeld in de fase zit van het beloofde land innemen, dan, wij zitten zelf in een gemeente waarvan we van mening zijn dat we in die fase zitten. Daar zingen we heel bewust, dat is een van de redenen, dat we bewust hele andere liederen in de aanbidding zingen. En je kunt bijvoorbeeld liederen hebben waarbij je de neiging zit om in een hoekje te gaan zitten en het idee te hebben dat je bij God als Vader op schoot zit en lekker aan het genieten bent van zijn genade. En daar is niks mis mee, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar als je in de fase zit om een nieuw land, om het beloofde in beslag te nemen, hè, wat Jesaja volgens mij zegt, hè, om je tentpinnen alvast uit te zeggen en je grondgebied te vergroten, dan past zo'n liedje daar niet bij. Dan voel je al aan dat je meer naar liederen over identiteit, maar vooral autoriteit gaat en waar God je tot oproept om strijdvaardig te worden. Hè, dus het gaat eigenlijk veel verder. Hè? Bijvoorbeeld, als we avondmaal vieren, is mijn beleving vaak dat ik dan in gemeentes kom en daar is het avondmaal, staan we vooral stil bij het lijden van Christus. En dat vind ik heel goed. Hè, laat dat weer eigenlijk is het geen goed of fout. Hè? Het zijn gewoon verschillende aspecten. Als ik zelf brood breek en als wij thuis avondmaal vieren, dan denk ik bij het brood na aan het lijden en het offer van Christus voor mij. En voor mijn zonde, et cetera. Maar bij de wijn, dan wordt het niet meer de dood gedenken, maar dan vier ik het leven dat Jezus me geeft. En dat legt een ander accent, maar dat mis ik soms. En dan denk ik, als je dus in een fase zit waarin je door de woestijn trekt, of waarin je het beloofde land gaat innemen, dan moeten we wel ook de ervaring hebben op dat soort momenten, dat Jezus niet alleen maar gestorven is voor onze zonde, maar dat hij ook iets gegeven heeft. En dat daar leven in zit, dat hij weer opgestaan is uit de dood. En dat we dat ook mogen vieren. Het zit ook een beetje in als we zeggen, we vieren Heilige Avondmaal. Hey, je kunt je steeds ook in de situatie komen. Je kunt in een situatie komen, er kan iets op je afkomen en je vervolgens afvragen, wat moeten we doen als persoon, als christen, als gemeente? Hoe kunnen we reageren? Maar je kunt er ook al op voorbereid zijn, omdat God je al heeft laten zien welke fase gaat komen. Zoals Jozef in Egypte. Ik zal waarschijnlijk deze morgen ook wel wat vragen op jullie afvuren. Niet om meteen te antwoorden. En als je pen en papier hebt, dan is dat vanmorgen echt een rijkdom. Want het gaat je helpen om achteraf echt na te gaan denken van, hé, welke vragen zijn voor mij van toepassing en waar leidt God mij dan naartoe? Als persoon en als gemeente. Maar we hebben dus verschillende seizoenen. We gaan eerst kijken naar het volk van Israël in Egypte. Want ik moet heel eerlijk zeggen dat het laatste jaar mijn ogen voor de situatie in Gozen, in het gebied waar de Israëlieten mochten verblijven, in Egypte, dat het eigenlijk veel bijzonderder was dan dat ik ooit bij stil heb gestaan. En voor mij was het, ja, dus ze waren in Egypte, ze waren daar in slavernij en God heeft ze daaruit bevrijd. Hè? Dat was eigenlijk in het kort welke beleving ik misschien wel van de zondagschool heb overgehouden. Maar als we gaan lezen, en dat is ook iets, ik ben echt enthousiast over die stukken. Dus ik ga een aantal stukken uit de Bijbel, uit Genesis, onder andere hoofdstuk 45 en 47 met jullie delen. En daar gaan we in zien hoe bijzonder de plek Gozen was. En een stukje wat daarvoor afging natuurlijk, is dat Jozef was niet zo populair onder zijn broers. Ik denk dat dat wel redelijk bekend is. Uiteindelijk werd Jozef verkocht als slaaf en zo kwam Jozef in Egypte terecht. En via een man waarvoor hij gewerkt had, eigenlijk als, ja, in eerste instantie als slaaf, maar eigenlijk bijna als huisbaas werd, kwam hij in de gevangenis terecht en via de gevangenis kwam hij aan het hof van de farao. En toen kwam er hongersnood. Maar Jozef was er al voorbereid, want doordat de farao een droom kreeg en Jozef die droom kon uitleggen, kon Jozef de strategie die hij van God had ontvangen doorgeven aan de farao. En dat maakte uiteindelijk dat de farao zei: Jozef, ik maak jou eigenlijk onder farao, koning, heer van Egypte. En op die manier kon hij zijn strategie om de hongersnood door te komen, om genoeg voedsel te hebben, niet alleen voor Egypte, dat is ook echt bijzonder, niet alleen voor Egypte, maar ook voor de landen daaromheen, kon hij op die manier zorgen dat die mensen niet van de honger om zouden komen, maar dat er genoeg voedsel zou zijn, en zelfs meer dan dat, om die hongersnood door te komen. En dan komen de broers, niets vermoedend, komen ze naar Egypte, naar die koning, om kijken of daar ook voedsel is. Net als dat iedereen in die tijd deed. Dus we hebben een hele lange reis vanuit Israël naar, wat we nu in ieder geval Israël noemen, naar Egypte gehad. Nou, dan vindt daar een ontmoeting plaats, de hele verhalen rondom Jozef. Ik vind het heel leuk, dus ik zou die zeker, dat is het laatste deel van Genesis, zeker lezen. Maar waar het om gaat is dat ze uiteindelijk de opdracht krijgen om hun familie, hun gezinnen, hun veestapel naar Egypte te halen. En dan komen ze in Gozen terecht. En daar gaan we over lezen. Op het moment dat de broers en Jozef verzoend zijn, ga ik dus lezen in Genesis 45. En ik zal er misschien wat stukken gewoon uithalen. Ik begin volgens mij bij vers 5. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben. Dus dat zegt Jozef tegen zijn broers, dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. En Jozef die is zich heel erg bewust, dit is geen mensenwerk, maar God. Hij wist heel goed waarvoor hij bestemd was en wie het in zijn hand had. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood teistert het land nu al 2 jaar. En ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd en om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten. God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Gozen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen, geiten en runderen en wat u verder maar bezit. Ik zal u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog 5 jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden. U niet, en ook uw familieleden en uw dieren niet. En eigenlijk doet Jozef een soort aankondiging van overvloed. En dan verder, de farao zei tegen Jozef, begint volgens mij in vers 17. Zegt u maar, en dit is dus de farao, die dus heel erg positief nog is. Zegt u tegen uw broers dat ze hun lastdieren moeten bepakken en terug moeten gaan naar Kanaan. Laat ze hun vader en hun gezinnen daar ophalen en dan weer hierheen komen. Zegt u tegen ze dat ze het vruchtbaarste deel van Egypte, maar toe. En beloof ze dat ze het beste wat het land te bieden heeft te eten zullen krijgen. Verder moet u zeggen dat ze hiervan wagens moeten meenemen, zodat ze kunnen terugkomen met hun vrouwen en hun kinderen en met hun vader. Ze hoeven er niet om te treuren dat ze hun huisraad moeten achterlaten, want het beste wat er in Egypte te vinden is, is voor hen. Cool. Ik lees hier denk ik heel vaak blijkbaar overheen. Maar er komt een volk wat uit hongersnood naar je toe komt. Je hele land zelf is ook in rep en roer van hongersnood. En een koning van een ander land, of in dit geval de farao, Die zeggen, ja, nou oké, okay, weet je, dan is het beste deel voor jullie. Ik vind dat echt zo ontzettend bijzonder. Jullie niet zo, dus, maar goed. Genesis 47, toen zei de farao tegen Jozef. Nu uw vader en uw broers naar u toe zijn gekomen, hè, dus ondertussen zijn ze er, kunnen ze in Egypte blijven. Laat hen in het beste deel van het land wonen. Laat ze zich in Gozen vestigen. En zijn er mannen bij die, naar u weten, hun vak verstaan, belast die dan met het toezicht over mijn veestapel. Dit is nog het positieve deel in Gozen, in Egypte. En ik denk, hè, we zijn volgens mij heel erg gefocust altijd op het deel dat de slavernij was. Maar van de 630 jaar dat de Israëlieten in het volk Israël in Egypte verbleef, was maar het laatste staartje, één generatie zo'n beetje, leefde maar in slavernij. Al die jaren daarvoor, al die eeuwen daarvoor, was er dus overvloed. En we hebben het altijd, als we het over het beloofde land hebben, noemt God dat het land van melk en honing. Maar als ik dit hoor, denk ik, nou, daar hadden ze al een aardig voorproefje van gehad. Maar er breekt ook een andere tijd aan. En dat is nog steeds in de tijd dat ze in Gozen zijn. En daarvoor gaan we naar Genesis 1. En dan begin ik in vers 6. Want er zijn al wat generaties voorbij. En Jozef, die dus de heerschappij eigenlijk kreeg over Egypte, en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven. Maar hun nakomelingen kregen veel kinderen. En zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden. De strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pithom en Raamses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker ze werden. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren met een afkeer van hen kregen. Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk. Ze moesten stenen maken van klei en op het land werken en ze werden voortdurend mishandeld. Oh, sorry, Exodus, zei ik Genesis 1. Maar dat had wel heel leuk geweest, hè? In de schepping dat... Nee, inderdaad, Exodus 1. Oeps. Die situatie die ontstond, en dat is natuurlijk wel heel belangrijk om mee te nemen, als we het hebben over de eerste fase in Egypte, dan was er dus duidelijk een vijand, een onderdrukker. Daar ga ik later op terugkomen. Maar Gozen was nog steeds een hele bijzondere plek die onder Gods hand op een of andere manier beschermd was. Als je ook de plagen leest, en het staat niet bij elke plagen, er komen 10 plagen waardoor de farao uiteindelijk het volk laat gaan. En vanuit God, die Israël aan het eigenlijk de farao los aan het weken is van Israël. En niet bij elke plaag zie je een regel staan hoe het precies verging. Maar ik zal een aantal plagen laten voorlezen wat er staat over de plek Gozen. De plagen die zijn verspreid van Exodus 7 tot en met Exodus 10 zelfs. 11, 12 zelfs nog. Ja. En de eerste waar wat bij staat, daar staat dan, maar ik zal die dag een uitzondering maken voor Gozen, het gebied waar mijn volk woont. Daar zullen de steekvliegen niet komen. Een andere. De Heer zal onderscheid maken tussen het vee van de Israëlieten en laat van de Egyptenaren. De Israëlieten zullen geen enkel dier verliezen. Alleen in Gozen, het gebied waar de Israëlieten woonden, hagelde het niet. 3 dagen was er op een gegeven moment duisternis, maar waar de Israëlieten woonden, was het licht. Dat is bijzonder. Ik denk, ja, ik probeer me dan te verplaatsen in een volk Egypte, wat dan zegt, ja, maar daar gaan we niet naar luisteren. Dan moeten je ogen toch voor open zijn, of niet? He, dus dat er meer aan de hand is dan alleen iets natuurlijks, dat is natuurlijk wel duidelijk. En dan komt de laatste plaag, waarin de allereerstgeboren zonen gedood worden. En bij deze plaag, dat is echt ook een overgang van de onderdrukking in Egypte, de fase van we leven in Gozen, naar een nieuwe fase, de fase van de uittocht en de woestijn. En we zien dan voor het eerst dat niet alleen God handelt, want al die andere plagen, dat was allemaal Gods werk, dat ze überhaupt in Gozen terechtkwamen en Jozef daar al geplaatst was, et cetera, dat was allemaal Gods werk. Maar we zien nu bij een overgang van de ene fase naar de andere fase, dat het volk Israël zelf iets moet doen. Ze moeten zelf in geloof iets doen. Ze moeten in actie komen, in beweging komen. Want op het moment dat de engelen 's nachts langs gaan, de engel des doods, om dood te brengen bij de eerstgeboren zonen, slaat hij de huizen van het volk Israël over. Waarom? Omdat ze met het bloed van het lam de deurpost hebben, gemerkt. Ze moeten zelf iets doen en de volgende fase breekt aan. En ik denk dat dat een belangrijk aspect is. Soms moeten we zelf iets doen om in de volgende fase terecht te komen. Dan gaan we naar de uittocht, naar de woestijn, de fase van de woestijn. En dat is best wel een wisselende, daar gebeurt van alles in natuurlijk, daarin is ook veel strijd, daarin hebben ze een bepaalde vrijheid al gekregen, maar het is nog niet het perfecte plaatje. Je ziet dat het volk, die is bevrijd van hun onderdrukken, maar ze hebben eigenlijk toch ook nog wel best wel veel te klagen. Ze houden nog best wel veel vast aan wat er toen was. Het lijkt wel, vind ik dan, dat alles wat daar positief was, dat hebben ze onthouden, maar alles wat negatief is niet. En daardoor kunnen we wel eens wat negatief tegen het volk van Israël gaan kijken, als je die verhalen leest. Maar dan lees je vervolgens dat ze in de woestijn reizen. En de woestijn is in dat gebied niet zo droog als waar wij aan denken. En zo warm als wij aan denken als we het over de woestijn hebben. Maar er staat wel even tussen neus en lippen door dat ze dat 3 dagen geen water zijn tegengekomen. Ik zei nog in de auto tegen Jolien. Ik zeg, nou, op zich snap ik wel dat ze enige klacht deden opreizen. Toch? Als je niet alleen jezelf drinken moet geven, maar ook je familie en je vee, dan denk ik dat 3 dagen heel lang is. Maar dan doet God het volgende. 1. Hij voorziet in zoet water. Eigenlijk door een wonder. Dus ze zijn gestild in de behoefte die ze terecht hadden. Maar dan doet hij nog iets anders. En dat vind ik echt bijzonder. Hij leidt ze naar de volgende plek waar ze vervolgens een aantal maanden verblijven. En dat is een plek met 12 waterbronnen. Hij had al voorzien in water en toch mogen ze nog verblijven op een plek, niet met een bron, maar met 12 bronnen. En ik denk dat het er niet voor niks 12 zijn. Dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben met de 12 stammen van Israël. En waarmee dan gecommuniceerd wordt dat er overvloed zal zijn. Want voor iedereen zal er een bron zijn. Dus er zal overvloed zijn. Ja, en dan begint het volk opnieuw te klagen. En ik zei in het begin al, wat als de manna ophoudt? Want er komt een dag, dat heb ik niet eens zo nadrukkelijk gezegd, maar dat was een zin, daar heb ik echt altijd overheen gelezen wat voor impact dat heeft. Dan staat er, en vanaf die dag viel er geen manna meer. Daar gaan we het straks nog over hebben als we het over het beloofde land hebben. Maar dat begon natuurlijk ook ergens en dat gaan we nu over lezen. Exodus 16 is dat. Ja. En ik lees niet de hele stukken, maar volgens mij begin ik in vers 2. Want het volk klaagde en morde regelmatig. Dan staat er daar in de woestijn, begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespoten, tenminste gevuld, en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen. De Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschrift houden. Op de zesde dag moeten ze tweemaal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen. Hierop zeiden Mozes en Aaron tegen de Israëlieten, vanavond nog zult u inzien dat de Heer zelf u uit Egypte heeft geleid. En morgen in de ochtend zult u de majesteit van de Heer zien. Hij heeft gehoord hoe u zich beklaagt. Dat is tegen hem gericht. Want wie zijn wij dat u zich bij ons zou beklagen? Mozes vervolgde, vanavond zal de Heer uw vlees te eten geven en morgenochtend zult u volle brood hebben, want de Heer heeft u geklaagd gehoord. Dit is immers tegen hem gericht en niet tegen ons, want wie zijn wij? En dan komt er een oproep naar het volk om zich tot de Heer te wenden. En je ziet in deze fase van de woestijn, wat we ook weten, dat in de tijd dat ze door de woestijn trekken, ontvangen ze de wet, ontvangen ze eigenlijk heel veel wetten, het principes van zegen en vloek. Maar ze zijn nog op een plek, en dat is wat de woestijn kenmerkt, ze zijn nog op een plek waar ze niet in alles kunnen voorzien. Ze kunnen ook niet aan alle wetten beantwoorden, want ze hebben bijvoorbeeld nog geen oogst waar ze 10% van kunnen laten liggen voor de armen. Ik noem maar wat, hè, als wet. En waar zij niet in kunnen voorzien, voorziet God. En dan is het nog, dan krijg je die grote zegen en dan zijn er toch weer Israëlieten die bewaren, die slaan extra voedsel in, dat bewaren ze. En het bederft. En dan moet Mozes optreden en die geeft ze natuurlijk op een kop. En je kunt als volk bevrijd zijn uit Egypte. Maar de vraag is, in de woestijn is de vraag, je bent uit Egypte, maar is Egypte uit jou? Je bent uit Egypte, maar is Egypte uit jou? En deze fase wordt dus ook gekenmerkt. Je kan ergens vrij van zijn gekomen. Je kan ergens afscheid van hebben genomen of je kan iets losgelaten hebben. Tenminste, de vraag is, heb je het echt losgelaten? Maar in hoeverre beïnvloedt het jou nog? In hoeverre heeft het nog grip op uw leven? En dan komen we uiteindelijk, die hele reis die duurt een tijdje en ze beleven van alles. Ze moeten af en toe ook al strijden. Maar als het volk in de woestijn strijdt, dan komt er een vijand op hun af en dan moeten ze daarop reageren. Je ziet dus ook dat als we het hebben over de tijd van de woestijn, dan hebben we het over reactief. Je reageert op wat op je afkomt. Als we het gaan toepassen straks op ons leven of op de gemeente, dan is de vraag van ben je reactief of proactief? Trek je er zelf op uit of komt er iets op je af en vraag je dan hoe moeten we hierop reageren? En dan komen we bij het beloofde land aan. Nou, dan is er natuurlijk nog een verhaal over verkenners en een generatie die dan nog voorbij gaat, maar uiteindelijk mogen ze het beloofde land gaan innemen. En dan zijn er een aantal dingen die best wel bijzonder zijn die dan gebeuren. En eigenlijk eerst wordt er beschreven dat er een verkenning plaatsvindt van Jericho. Dus voordat ze Jericho echt kunnen gaan innemen, veroveren, dan vindt er een verkenning plaats. Dan steken ze de Jordaan over. Allemaal op zichzelf staan hele bijzondere verhalen. Maar ik kan niet elk verhaal natuurlijk helemaal uitlichten. Ze richten daar 12 stenen op als herinnering en nemen 12 stenen mee als herinnering. En dan voordat ze de strijd aangaan, is daar dat eigenlijk de besnijdenis weer opnieuw ingevoerd wordt. En als je iets weet van besnijdenis en wat het effect is op de man, de 48 of 72 uur daarna, dan snap je dat dit een heel raar moment is. Er zijn eigenlijk strijders, soldaten, die staan aan de frontlinie. Iedereen is op de hoogte in Canaan wat God al heeft gedaan met het volk Israël. Dus ze zijn eigenlijk best wel bang geworden. Hè? Als je ook leest het verhaal van de verkenning van Jericho, dan gaan de verspieders eigenlijk, hè, Jericho in. En daar horen ze dan van Rahab al dat iedereen bang is. Want ze weten wat er komt. En op dat moment, als de besnijdenis plaats heeft gevonden, heeft eigenlijk het hele leger koorts. En liggen ze gewoon ziek in hun tent. En dat is niet voor niks. Dat dat moment zo belangrijk was. Behalve, even buiten de betekenis van de besnijdenis zelf. Was het feit dat ze dat op dat moment deden, een heel duidelijk teken van overgave. Een teken dat ze zeiden van: Heer, dit is uw strijd. Wij geven ons over. Want als u dit op dit moment vraagt, dan kunnen we er alleen maar op vertrouwen dat u ons beschermt. Want wij kunnen ons niet meer weren. En opnieuw, buiten dat ze de Jordaan moesten oversteken, buiten dat ze op een gegeven moment in de strijd, zelf de strijd moesten aangaan. Want als ze buiten de muren van Jericho hadden gebleven of niet hun opdracht hadden uitgevoerd, dan had er niks gebeurd. Moesten ze weer een teken van overgave doen. Dus waar de Israëlieten eerst in geloof in gozen bloed van het lam aan de deurposten moesten doen, was er nu de besnijdenis als nieuw geloofsteken, waarin ze zich opnieuw overgaven aan God. En als dat gebeurd is, en dan staat er in Jozua 5, ik begin bij vers 9. En de Heer zei tegen Jozua: vandaag heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld. En Jozua noemde de plaats Gilgal. Zo heet de plaats tot op de dag van vandaag. Toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho, bereidden ze in de avond van de 14e dag van de eerste maand het Pesachoffer. Al één dag na het Pesachoffer aten ze ongedezend brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land. Er kwam die dag geen manna meer. De Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Canaan. Nou, en dan vernietigen ze Jericho. Maar moet je je eens voorstellen, deze generatie, die heeft de hele uittocht uit Egypte niet meegemaakt. Ze hebben de hele reis door de woestijn niet meegemaakt. Het enige wat ze meegemaakt hebben, is eigenlijk de wachtperiode die een straf was van God. Zodat de generatie die in eerste instantie weigerde het beloofde land in te nemen, uitgestorven was. En deze generatie opnieuw de kans kreeg om het beloofde land in te nemen. Dus zij hadden dat hadden ze allemaal niet meegemaakt. Een leven buiten de woestijn kenden ze niet. Een leven buiten manna en de kwartels die vielen, buiten de voorzienigheid van God, kenden ze niet. En dan staat er in een paar woorden in onze Bijbel, en vanaf die dag viel er geen manna meer. Ik denk dat wij denken, ja, is heel logisch. Maar ik denk voor deze mensen was dit shocking. En ik zie dat ook wel als ik met mensen in gesprek ben en we geloven dat God voorziet, want God voorziet. Maar er valt één aspect weg. En dan raken we ineens in paniek. Maar de vraag die ik hieruit heb genomen, voor mezelf ook, is: wat als er geen manna meer valt. En dan wordt het belangrijk in welke fase bevind ik mij in mijn geloofsleven. Want als de manna niet meer valt in de woestijn, dan is het een probleem. En dan moet ik gaan onderzoeken, hoe komt dat dan? Ben ik, want er staat ook, heb ik ook gelezen, er stond ook duidelijk dat God het volk op de proef stelde. Dus het kan dan zijn dat ik bij mezelf moet zoeken, welke aanleiding heb ik zelf gegeven dat er geen manna meer valt. Maar op het moment dat ik op het punt sta om nieuw gebied voor God in te nemen in zijn koninkrijk, omdat het mijn roeping is, omdat God tegen mij gezegd heeft, dit moet je innemen. Als er dan geen manna meer valt, dan bevind ik me op goed gebied. En dat is dus een wereld van een verschil. Schiet je in een kramp, op dat moment, dan kun je het niet innemen. Ga je door terwijl je in de woestijntijd zit, dan weet je dat je niet op de goede koers bent. En daarom denk ik echt dat het essentieel is om stil te staan in welke fase zit ik. En ik zie dat veel, los van individuen, mensen zelf in hun geloofsleven, maar ik zie ook in gemeentes, dat ze vaak blijven hangen in de fase van gozen of in de fase van de woestijn. En zich niet beseffen dat ze door kunnen trekken naar het beloofde land. Als fase. En ja, je kunt als gemeente je bevinden in gozen, in die zeg maar 5,5 eeuw voordat de slavernij kwam. En dan is het best een fijne plek. Maar dan is het wel belangrijk om je te realiseren dat voor het volk van Israël en voor ons die plek niet onze uitbestemming was, want dat was het beloofde land. Dus als ik zou vragen, waarom zit u, nou ja, in dit geval dus in deze gemeente, en u zegt tegen mij, omdat ik het hier fijn heb, dan ga ik u nogmaals de vraag stellen, waarom zit u in deze gemeente? Want als ik stilsta bij een volgeling zijn van Jezus, en ik denk dan aan de discipelen, dan denk ik dat ze regelmatig zich verward voelden. Dat ze op hun nummer werden gezet door de Heer Jezus. Dat ze gecorrigeerd werden in de groep en buiten de groep. Dat ze echt niet het geloof en het vertrouwen hadden wat de Heer Jezus elke dag weer had. En dat ze ook soms wel eens uit hun comfort werden geduwd of geschopt. Of hoe je dat dan wel of niet verwoord vindt kunnen worden. Dus als ik dan ergens op een plek ben, dan denk ik dat ik me soms wel eens af moet vragen, als ik volgeling van Jezus ben, zijn er dan mensen om me heen en is er een omgeving waar ik wakker geschud word, waar ik af en toe uit mijn comfortzone geduwd word, waar mensen me kunnen confronteren en heb ik de juiste mensen om me heen die me naar de volgende fase kunnen brengen. Dus de vraag van morgen is voor u persoonlijk, in welke fase zit u? Bent u in gozen? Bent u in de woestijn? Of staat u op het punt, of bent u al bezig met dat een stukje Kanaan innemen? Is het het moment dat God zegt, zet je tentpinnen uit? Want het grondgebied gaat komen. En in elke fase zijn er vragen om jezelf te stellen. Ik let ook een klein beetje op de tijd. Houdt u het nog vol? Ja, als u ja zegt, dan komt er zo een kwartier bij. Hè? Ik noem gauw wat vragen. Dat is niet omdat ik verwacht dat u ze allemaal onthoudt. Maar als u bijvoorbeeld weet dat u zich in gozen bevindt, dan gaat u meteen meeschrijven met die vragen en dan slaat u de rest een beetje over. Als in gozen zou je je kunnen afvragen, wat houdt mij vast? En wat we nu persoonlijk bespreken, passen we straks ook toe op de gemeente. Dus dat geldt hetzelfde. Wat houdt mij nu vast? Wat moet ik zelf loslaten? Met wie ben ik? Dus wie zijn mijn metgezellen? En wie zijn mijn eensgezinden? En wie heb je, of wie heb je nog nodig om voor je uit te gaan? Zit je in de woestijn, dan komen er ook andere vragen. Dan is de vraag bijvoorbeeld, waarvan ben je losgekomen? Dus er was iets waar ben je los van gekomen? En waar moet ik dan zelf nog loslaten? Want hè, we waren uit Egypte, maar een goede vraag is, is Egypte ook uit mij? En een andere vraag in de woestijn, die ook heel belangrijk is, wat is je strategie? En dan bedoel ik eigenlijk, wat is de strategie die God geeft? He, Mozes die ontving via Jethro, zijn schoonvader, een hele goede strategie om het volk te leiden door de woestijntijd heen. En was dat alleen voor de woestijntijd? Nee, die strategie die gebruiken we nog steeds, want de meeste leiderschapsmodellen zijn daarop gebouwd. Maar het was wel essentieel om de woestijntijd door te komen. Dus welke strategie openbaart God u? Om de fase goed door te komen. En dan komen we bij Kanaan. Dan zijn de vragen. Wie kan ik strijden en met wie kan ik strijden? Wie zijn mijn vijanden? Want dan is het niet meer wachten totdat er een vijand op je afkomt en daarop reageren. Maar dan is het veel meer de vraag van hoe gaan we het koninkrijk van God verder uitbreiden in deze wereld en deze maatschappij. Dus waar liggen mijn vijanden? En dat is natuurlijk heel erg strijdvaardig geformuleerd. Maar ik denk dat u heel goed snapt vanuit het Bijbelverhaal wat ik daarmee bedoel. En ook daar is de vraag, wat zijn de strategieën en de tactieken? Wat zijn de strategieën en de tactieken die God openbaart? Want we kunnen, en we hebben dat de afgelopen jaren ook heel duidelijk gezien, en waarschijnlijk nu met de politiek ook weer, we zijn als christenen heel goed om onze vijanden aan te wijzen, maar dat aanwijzen is meestal niet de tactiek en de strategie die openbaart om het probleem aan te pakken. En de laatste vraag die ik over Kanaan toevoeg is, wat is je doel? Wat is je doel of welke gebieden mag je veroveren? En dat is persoonlijk. Dat is persoonlijk voor ieder als persoon, maar ook als gemeente. De ene gemeente is geroepen om iets heel anders te doen dan een andere gemeente. En dan is dus ook de vraag, als je dat hebt geformuleerd, wat is het doel, welk gebied mag je veroveren? Wie zijn hiervan je vijanden? Wie zij het kunnen strijden en wat zijn de strategieën die God daarvoor openbaart. En ik geloof dat je in elke fase mag desnoods op papier zetten wat je daarvoor nodig hebt. Wat heb je nodig in die fase? En God, ik geloof dat echt en wij hebben het in ons leven samen met Jolien, hebben we het al zo vaak heb ik het gezien. Eigenlijk heb ik het stiekem heel erg van haar geleerd. God houdt van verlanglijstjes. Ons huis. Wij hebben gewoon naar God gevraagd. Welke roeping ligt op ons huis? Niet zozeer de woning die we nu hebben. Maar als wij een gezin gaan vormen. Toen gingen we nog trouwen. Moesten we nog trouwen. Als wij een gezin gaan vormen. Waar roept u ons dan voor in deze wereld? Nou, daar gaf God antwoord op. Nou, toen zeiden wij. Dan moet het huis hier, hier en hier aan voldoen. Nou, we hebben het beperkt tot 10 punten. We hadden er iets meer. Maar we hebben het beperkt tot 10 punten. En in ons eerste huis zien we al dat hij ons eigenlijk bovenmatig zegent. Los van het feit dat we dit huis op een onmogelijke manier van God gekregen hebben, en menselijk onmogelijk, maar ik geloof echt, je mag echt, als je God vraagt, wat is het plan, en wat heb ik dan nodig, als je dat vervolgens in een lijstje bij hem indient, dan geloof ik, ik zou bijna zeggen, dan beloof ik, dat je de vrucht daarvan zal zien, want God zal het geven. Want het is zijn plan, het is dan niet meer ons plan, hè? Want dat is wel de voorwaarde. Als je in Gods timing en in Gods plan wandelt, dan zul je zien dat hij toevoegt wat nodig is. En dan de stap naar de gemeente. Om land in bezit te nemen, moeten we uit een houding van passiviteit komen. De tijd dat God toch wel voorzag, is voorbij. Want vanaf die dag stopte de manna. Ik geloof, als ik wereldwijd, in ieder geval in de westerse gemeente kijk, gemeente van Christus, de Ecclesia, dan ben ik er echt van overtuigd. En ik ervaar dat steeds als ik bij God weer terugkom erover. De tijd van de manna is voorbij. Het is tijd dat wij ons grondgebied vergroten. En ik zeg dat bewust in de westerse kerk. Want er zijn gemeentes die zich bevinden in Gozen. Er zijn gemeentes die zich we geven in de woestijn. Maar ik denk echt, en dat is ook waar God mij vaak voor roept, dat de gemeente van Christus wakker geschud moet worden. Wakker geschud moet worden voor de realiteit, dat de tijd van God voorziet toch wel, echt voorbij is. Omdat hij een actie van ons verwacht. Om ook strijdbaar grondgebied voor zijn koninkrijk te winnen. En dat is ook waar ik jullie als gemeente wil toe oproepen, uitdagen. Om echt in deze periode na te gaan denken. In welke fase bevinden wij ons? Want als je in de woestijntijd zit en je gedraagt je alsof je onder slavernij in Gozen zit, dan mis je de boot. Nou heeft Petrus voorgedaan dat je op water kan lopen, maar dat duurde maar eventjes. Als je in de woestijn zit, gedraagt, terwijl je in Gozen bent of terwijl je het land in moet nemen, dan zal je niet tot je doel komen. En ik probeer het een beetje soft te brengen. Maar daarmee staat, en dat geldt niet alleen voor deze gemeente, maar staat of een gemeente blijft staan of niet. Dus hoe soft ik het ook probeer te brengen, het is tegelijkertijd heel serieus. Dus ik daag jullie uit om als gemeente te bidden en ook voorbeden te doen voor de leiders of de mensen die daarin zeggenschap hebben of hoe jullie dat dan ook organiseren. Om echt te horen van God, want hey, ik had natuurlijk allerlei kaders kunnen doen en hier kan je dat dan aan herkennen en hier kun je het aan herkennen. Maar ik daag jullie uit om gewoon naar God te vragen welke fase. En dan gaat God zeggen in Gozen, woestijn, Kanaan of beloofde land. Want zo simpel, tenminste ja, zo simpel is het verstaan van Gods stem. Als dat moeilijk is, dan nodig ons vooral uit. Daar hebben we een hele goede training voor. Dat is een beetje onze, hoe noemen ze dat in de marketing, onze niche. Gods stem verstaan en profetie. Ook zien. Dingen geestelijk zien en duiden. Maar God gaat spreken. En dan kun je God vragen, wat hebben we dan nodig? En zo kun je stap voor stap kun je visie maken, kun je uitrollen. Tot slot denk ik maar, ja, ik heb echt nog zoveel meer hierover te vertellen. Wat is nou zo belangrijk als je het land in bezit gaat nemen en eigenlijk vloeit dit ook heel logisch voort uit wat er net al gezegd is. Maar hier ben ik voor mezelf en zijn we als gezin ook. Hè. We zijn in januari een business gestart, een bedrijf. 2 weken later of zo wisten we dat we in verwachting waren. Dus alle prioriteiten zijn weer op zijn kop gegaan. Maar als je op het punt staat om extra grondgebied in te nemen, hè, dus om het land in te nemen, moet je weten wat God gesproken heeft. Ja, dus de taak, de strategie, volgorde, prioriteiten. Wat is je bestemming? Om het land in bezit te nemen, moet je ook, en dit vind ik nog wel interessant om te noemen, daarom noem ik het. Om het land in bezit te nemen, moet je je begeven op een plek, of een staat, of in een strijd, waar Gods gunst onmisbaar is. Je moet risico nemen. Om het land in bezit te nemen, moet je je bevinden op een plek waar Gods gunst onmisbaar is. En ik noemde net even Petrus, maar eigenlijk was dat wel, hè? Dat was een voorbeeld. Hij stapte op het water, wat hij helemaal niet kon, en hij bevond zich meteen op een plek waar Gods gunst onmisbaar was. Zodat God je gebied kan vergroten. En de gunst in je leven kan laten zien. Het is niet meer, heb ik opgeschreven, het is niet meer voorzienigheid die vanzelfsprekend is, maar een gunst of een voorzienigheid die geboren wordt uit de noodzaak door vooruitgang. Ik zal hem nog een keertje lezen. Het is niet meer de voorzienigheid die vanzelfsprekend is, maar een gunst die geboren wordt uit noodzaak door vooruitgang. Je trekt actief. Proactief, actief op. En als God je niet bijstaat, dan verlies je het. En er zijn nog meer punten, maar hier hou ik het bij. Dat was net als dit, want ik lees heel veel omdat ik wat aantekeningen heb gemaakt. Maar ik heb deze preek helemaal verder niet voorbereid. Omdat God heel duidelijk zei, ik roep nu al, en ik denk dat het echt serieus is, 5 jaar... dat je moet vertrouwen op dat mijn geest jou leidt in de woorden die je spreekt. En ik beaam dat voor iedereen. Ik heb dat laatst nog in een tienerdienst gezegd. Ik geloof dat voor iedereen, maar ik vind het altijd zo lastig om voor mezelf dat te pakken en uit te voeren. Want het voelt alsof je op een toets komt die je nooit geleerd hebt. weet niet of iemand dat ooit gedaan heeft. Dat was mijn nachtmerrie. En zo voelt dat ook. Maar als God mij dat wil leren, als ik dat grondgebied in wil nemen, dan zal ik dus zelf me op een gebied moeten begeven. Niet stiekem mijn preek alsnog helemaal voorbereiden. Maar dat heb ik dus ook niet gedaan dit keer. Zij kan het weten. Want we hebben het regelmatig. Ik denk toch maar niet. En ik heb eigenlijk al een aantal preken in gemeentes gedaan, waarvan ik wist dat het stiekem mijn opdracht was. En dan toch uiteindelijk had ik hem redelijk goed voorbereid. Maar als ik dat gebied in wil nemen, zal ik zelf in risico moeten stappen. Want als God dan niet komt, dan slaag ik niet. Gewoon als praktijkvoorbeeld. Dus dat is de uitdaging voor u persoonlijk en voor de gemeente. En ik denk dat ik het daar, alleen wegens de tijd, want echt, ik zou graag nog verder gaan, bij gaan laten.